Sid Lucassen zit aan de andere kant van de microfoon. En ik wil het met hem hebben. Sid is bekende filosoof, historicus ook. En journalist, zal ik maar zeggen, die een dertiental boeken geschreven heeft reeds.
Oké. Nou ja, dan tel je waarschijnlijk de bundels ook mee.
Dat heb ik gedaan, ja.
Ja, nee, dan klopt het wel.
Ja. 13 boeken en zo komen we bij je laatste werk. Een zeer merkwaardig boek. Het heet In Dialoog, Links en Rechts. En als ik het even samenvat, dan heb je een, wat je zelf noemt, een soort ouderwetse briefwisseling gemaakt. Met mensen waarmee je het oneens bent. Omdat jij de interessante démarche hebt gedaan om dus uit je eigen bubbel te gaan, als ik het zo mag zeggen, en in discussie te gaan met opponenten. En dat heb je zelf zeer interessant gevonden. Je zegt het valt soms geweldig mee, omdat sommige vooroordelen niet blijken te kloppen. En als je met iemand praat waar ik het niet mee eens ben, dan viel dat meestal wel mee. Ja. Dus ook al spreek je met een politieke tegenstander, dan kan dat best aangenaam en interessant zijn.
Ja,
kan jezelf even vertellen, Sid, wat je démarche geweest is?
Het begon eigenlijk met Zini Özdil, dat is een GroenLinkser. Ik was met hem in debat in de Tweede Kamer. Dat ging over de vaste commissie Onderwijs en Wetenschap. Nou, de Tweede Kamer is het Nederlands Nationaal Parlement.
Ja, ja.
En het ging echt over de wetenschap. En toen zei ik van ja, kijk, hè, dus, we hebben allemaal discussies over kolonialisme en slavernij. En een heleboel Amerikaanse begrippen die eigenlijk specifiek zijn van de Amerikaanse context. Met de slavernij, slavenhandel, de KKK, de burgerrechtenbewegingen. Allemaal dat soort concepten als white privilege en zo. Die worden eigenlijk in het Nederlandse discours gepompt. En wat we dan zien is, er zijn wel wetenschappers die daar kritisch over staan en die wijzen op de typische eigen Europese geschiedenis, omdat je dat Amerikaanse discours niet zomaar kan kopiëren. Hè? Bijvoorbeeld Piet Emmer. Maar Piet Emmer is eigenlijk een gepensioneerde persoon die ooit een keer op inderdaad slavenhandel gepromoveerd is. En die durft daar tegen in te gaan. Maar waarom zijn er geen jonge wetenschappers die aan het begin zijn van hun academische carrière die ook zoiets durven zeggen? Waarom zien we dat eigenlijk iedereen die nog wat te verliezen heeft in de wetenschap allemaal meemarcheren, ja, in dat radicaal linkse discours? Het lijkt daarom wel alsof politieke toetsstenen, ideologische toetsstenen, verheven zijn boven academische en wetenschappelijke toetsen.
Nou, dus dat was jouw uitgangspunt in het debat met Özdil. Maar
precies,
dan
ja,
is het helemaal fout gelopen, omdat er een foto gemaakt is van jullie beiden. Dat is toch wel spectaculair.
Nou, dat was zijn idee. Dus hij zei, nou Sid, weet je, ik vind het gewoon belangrijk. Er waren dus mensen die mij probeerden te cancelen van die academische discussie. Maar ja, dat kon natuurlijk niet, want alle politici kunnen gewoon uitnodigen wie ze zelf willen. En dat zou natuurlijk niet democratisch zijn om dan mensen te gaan cancelen omdat je hun mening niet wilt horen. Dus hij zei, nou, dan laten we gewoon een foto maken. Hè. Dus dat vond iedereen leuk. Mensen konden echt wel om lachen. Nou, bij hem waren het allemaal verbitterde, verzuurde linkse ideologen die dat allemaal niet konden hebben. Maar juist die hoffelijkheid, die ridderlijkheid, dat strijden met open vizier, dat heb ik eigenlijk vastgehouden om een aantal briefwisselingen van te publiceren. Een hoop van die brieven zijn ook op Doorbraak verschenen als deel van een crowdfundingsproject. Meer dan 10.000 euro heb ik daarvoor opgehaald om het boek Links en Rechts in Dialoog te schrijven. Waarin dus juist voorbij dat stickertjes plakken en dat labeltjes plakken gaat. Juist met mensen in gesprek gaat. Ook mensen waarmee het oneens bent. Gewoon als vrijdenker. Kijk, het probleem ook van politici is vaak dat er zoveel concurrerende politieke partijen zijn, dat ze eigenlijk maar een paar minuten hebben om hun stokpaardjes over te brengen en dan te scoren met dingen die op dat moment toevallig in het nieuws zijn. Nou ja, de korte spanningsboog, korte concentratiespannen van de luisteraar is natuurlijk een probleem hierbij. Dus iedereen gaat dan een beetje stokpaardjes bereiden, maar aan het diepere doordenken van visies op lange termijn. Waar gaan onze landen nou naartoe? En welke levensbeschouwelijke vergezichten proberen we te vertalen in het politieke beleid? Dat verdwijnt helemaal achter de horizon. Nou ja, en daarom heb ik juist die briefwisseling, hè, die echte epistel.
En hoeveel mensen,
naar voren te halen,
hoeveel mensen heb je dan benaderd eigenlijk? Je hebt een aantal mensen aangeschreven. Hoeveel was je uitgangspunt in het begin? Hoeveel mensen wou je benaderen?
Ja, het ging me eigenlijk niet om hoeveel mensen. Het ging me echt om kwaliteit van mensen. Ja. Dat was voor mij het belangrijke. Dus heb ik gekeken naar mensen waar ik al mee in debat was geweest een beetje. Zoals bijvoorbeeld Maarten Boudry. Die nog een keer te benaderen. Maar ook anderen die nieuw voor mij waren. Zoals bijvoorbeeld Jan Cornelie heb ik ook benaderd. Dus ik heb meer gekeken naar van, goh, wat is de kwaliteit van mensen dan naar van hoeveel het er zouden moeten zijn. Nog even verder over politiek. Ja, het punt is ook dat politici, ze weten dat hun kijkers en luisteraars een beperkte spanningsboog hebben, een beperkt concentratievermogen hebben. Dus omdat ze met zoveel andere politici en met zoveel nieuws en entertainment concurreren, gaan ze eigenlijk spreken in samengeperste slogans, samengeperste soundbites, one-liners, om hun ideeën onder het voetlicht te brengen in een zo kort mogelijke tijd. En daardoor worden politieke partijen eigenlijk wat bullet points en stokpaardjes. En echt het doordenken van de lange termijn horizonten, hè, van waar gaan we naartoe met onze landen? Wat zijn de levensbeschouwelijke grondtonen die we in het beleid naar voren willen laten brengen? Wat zijn onze principes en onze idealen van hoe een samenleving er echt zou moeten uitzien? En dat verdwijnt allemaal naar de achtergrond. Dus allemaal van brandje naar brandje, van incidentje naar incidentje. Identiteitspolitiek gaat inderdaad op de voorgrond. En juist om nog door te kouwen over die ideologische grondtonen en de analyse van het tijdsgevricht waar we in leven, ja, daarom ben ik juist met al die denkers in gesprek gegaan. En als je dat dus niet meer hebt, al die politieke partijen tot bullet points gaan worden, ja, dan heb je dus eigenlijk wel een probleem. Want dat soort visies, dat soort analyses en maatschappelijke vergezichten, dat is eigenlijk het lijm wat de burgers maakt tot betrokken burgers. Hè? Het civic engagement, de civil society.
Ja, ja.
Ja, en als je dat dus niet meer hebt, dat soort visies en zo, dan kan je eigenlijk burgers en politieke partijen niet meer aan één lijm hebben binnen een democratie en hou je alleen maar one-issue-activisme over. En we zien ook dat one-issue-activisme steeds populairder wordt onder jongeren en dat het een brede overkoepelende visie, dat steeds moeilijker te vinden is in de maatschappij. Met ook politieke versplintering, wat we heel erg in Nederland zien, de Partij voor de Ouderen, Partij voor de Zorg,
voor de
Partij
dieren,
voor de Migranten, ja. Partij voor de Dieren, ja, je kan het zover opknippen als je maar wilt. En dus als je het volk alle macht geeft, dan speelt het zichzelf die macht weer uit handen, omdat het zichzelf steeds verder laat verbrokkelen.
Ja, maar kan je me even vertellen hoe die briefwisseling verlopen is? Want je schrijft uitgebreide brieven en je krijgt daar uitgebreide antwoorden op en dan schrijf je opnieuw, krijg je weer een antwoord. Ja, dat is een heel interessante evolutie.
Ja, zeker. En ook hoe ik aan mensen gekomen ben. Bijvoorbeeld, ik ben bij een Nederlandse clubje Vrij Links. Nou ja, en links heeft natuurlijk met zichzelf heel lang gerollenbold van, ja, hoe moeten we nou verder? Hè? Want ja, de identiteitspolitiek, dat is heel erg gericht op migranten, LGBTQ-issues, maar eigenlijk de arbeider waar het in den begingen om te doen was, zijn we helemaal uit beeld geraakt. En wat nu? Want ja, de moslims, hè, de linkse partijen willen altijd scoren met moslims op hun lijsten en immigranten. Maar ja, als die dan vervolgens toch islamitische waarden gaan aanhangen en langzaam weer naar de conservatieve islam toe gaan, ja, hoe zie je het dan met je progressieve linkse verworvenheden? Hè? Nou, dat is dus voor links een heel groot issue geweest. Nog steeds. En daar zijn ze nog steeds niet uit. Dus wat er dan gebeurt, heb je Vrij Links in Nederland. Dus een club die daar dus over wil praten. Ik ging ook hun vragen van, goh, zijn er bij jullie mensen die eraan mee willen doen? Dan krijg je wel als antwoord van, ja, moet er wel rekening mee houden, shit. Heel goed initiatief, maar er zijn toch ook mensen die niet zo willen eindigen als Zini Özdil. Dus pas maar op. Nou, ja. Dus het was nog best wel moeilijk om echt open-minded linkse mensen te vinden, hoor.
Maar je hebt er wel gevonden.
Ja, precies. En ook heel erg, omdat het ook echt gewoon een groot Nederlands project is natuurlijk. Hè? Want het is zowel voor Vlaanderen als voor Nederland. En ja, ik heb ook gemerkt dat mensen in Vlaanderen veel meer inhoudelijk en open-minded zijn, wat dat betreft, dan in Nederland. Want in Nederland is nog echt wel zo, ja, maar jij hoort bij die club. En dan dat en dat en dat en... Ja, ik vond de Vlamingen meer open-minded dan de Nederlanders wat dat betreft.
Dus Vlaanderen is op ideologisch vlak minder verzuild dan Nederland, zeg je?
Ja, ik vermoed, want het zelf natuurlijk heel veel in Brussel, dus ja, is dat nou representatief voor België? I don't know. Maar wat je dus ziet is dat in Nederland denken we heel naïef dat we niet meer verzuild zijn. En dat klopt grotendeels ook omdat eigenlijk... Ja, de instituties opgebouwd door de oude zuilen zijn opgelost in één grote links-liberale, ons kent ons bestuurscultuur met globalistische smaakaccenten. En in Vlaanderen is dat minder het geval. En je ziet ook nog wel dat meer het idee is dat zuilen een bepaalde economische basis hebben. Ik heb er laatst nog iets over geschreven van Proflandria bijvoorbeeld. Het idee dat ook nationaal geïnspireerde ondernemers dat die elkaar ook moeten steunen met de centjes. En dat er ook echt studentenbewegingen ook belangrijk zijn. Per ideologische stroming die ook nog echt petten en linten en zo hebben. Ja, in Nederland is een zuil wordt niet als zoiets breeds gezien. In Nederland is het echt gewoon elkaar afkatten op Twitter van, oh, heb jij ooit iets gezegd wat al geframed kan worden als nazi of als communist? Nou, dan gaan we je daar aan ophangen en dan mag jij niet meer in de show komen. Dus Nederland is eigenlijk verzuiling, is heel erg ideologisch opgeklopt en heel erg smal gemaakt naar iemand kapot kunnen maken op sociale media, terwijl verzuiling in Vlaanderen is breder. Dat heeft ook sociaal-economische dimensies nog in Vlaanderen. Dat is mijn analyse.
Maar jij pleit dus heel duidelijk voor een nieuwe zuil. En waarin verschilt die dan van die andere zuilen? Kan je daar even op ingaan?
Ja hoor, in mijn analyse zijn er in Nederland 4 zuilen. Dus dat is ten eerste de links-liberale zuil. Voor mensen die eigenlijk utopistisch denken en het liefst de hele wereld tot één grote broederschap zien versmelten. Die ook geloven in supranationale organisaties en die eigenlijk het heil verwachten van de globalisering. Ook wel de cultuurrelativisten, de maakbaarheidsdenkers, de neoliberalen. En die vind je allemaal in die zuil. Hè. Zo'n sausje zit er overheen van ja, uiteindelijk zijn we één mensheid, één one world. En ook identiteitspolitiek komt er erg in terug. Nou, dat is eigenlijk een soort nieuwe status quo van het economische rechts en het culturele links. Ja, dus dan heb je enerzijds de multinationals die ja, toch wel keihard op concurreren tegen de middenklasse. En nu natuurlijk met de coronamaatregelen ook veel ondernemers en middenklassen gaan kapot. Nou, dan kan het groot kapitaal makkelijk inkomen. Makkelijk dingen goedkoop overnemen. Die hebben een alliantie gesmeed met links-identitaire activisten die dan voortdurend over gender privilege praten. Dat soort issues. Eigenlijk met identiteitspolitiek statements de aandacht afleiden van het langzaam krimpen van de middenklasse. En dat we toch eigenlijk een stelletje hyperkapitalisten de vruchten plukken van de globalisering. Terwijl de lagere klasse en de middenklasse dat helemaal niet de vruchten meer van plukken. Maar dan goed, de aandacht wordt daar dus structureel van afgeleid met praten over identitaire statements. Dat is dus een unholy alliance tussen cultuurmarxisme en neoliberalisme. Wat ook kenmerkend is aan die zuil die ik nou omschrijf, is dat het ook alle verticaliteiten wil wegvagen. Dus als je dus verticale waarden hebt, dan heb je een hiërarchie van een cultuur. En dat kan ook beperkend zijn. Ja, want je kan niet zomaar elk product van één cultuur overplaatsen naar een andere cultuur, omdat daar andere voorkeuren zijn onder consumenten en zo. Maar als je dat allemaal weg gaat slopen en je gaat praten over fijne winterwensen in plaats van fijne kerstmis, of voorjaarseieren gaat verkopen in plaats van paaseieren, dan snap je, dan heb je daar dus enerzijds gewoon een compleet kapitalistisch belang in. Hè. Iedereen kan dan je klant zijn, hè. Van de moslim tot en met de atheïst. En tegelijkertijd kan je dat overal gaan uitrollen. Dan hoef je ook niet meer. Alles kan ook verengelst worden met die Engelse termen als cisgender en inclusivity. En ga zo maar door. Dan hoef je dus ook geen rekening meer mee te houden met taalgrenzen, de ankers en de wortels van de lokale cultuur. En als je dan als burgerij daar wat tegen zegt, dan word je door links geframed als een soort xenofoob. Dus dan zie je enerzijds dat de middenklasse de klappen opvangt van de globalisering, de automatisering, de massa-immigratie. Want zie maar een huis nog te kunnen kopen. En anderzijds wordt weggezet als bliksemafleider van de erfzonde van het nationalisme en het imperialisme. Ja. Dat zijn de mensen
maar
die vaak nog
het gevoel,
de tradities
vieren.
Moeten we tegen opkomen met een eigen zuil. Want je kan daar gewoon, je hebt nog daarnaast de christelijke zuil. Daar heeft Hans van den Brevaert laatst een uitstekend boek over geschreven. Dat heet Bondgenoot of Concurrent. Dat gaat over die christelijke zuil. En daarnaast heb je nog de islamitische zuil, die ook steeds duidelijker een eigen zuil is aan het worden binnen West-Europa, ook met Dianet en zo. Nou, dat zie je met Macron nu, die discussie, die daar ook de parallele samenleving wil ontmantelen. Maar eigenlijk is het al te laat om dat te ontmantelen. Want als jij ergens een wijk hebt waar meer dan 100.000 mensen wonen van een soort islamitische cultuur, je kan nieuwe mensen naar binnen pompen, maar hoe kan je die nog integreren dan? Je kan eigenlijk niet meer over integratie praten in zo'n situatie. Die komen daar gewoon inwonen, dat groeit. Je hebt dan te maken met parallele samenlevingen. Dus daarom spreek ik van een islamitische zuil. Nou ja, goed, dan heb je dus daar nog naast de realisten. Dus mensen die dit allemaal, zoals ik, zien gebeuren, die daar wat van vinden.
En dat is die nieuwe zuil dan?
Dat is de nieuwe zuil, maar die wordt natuurlijk institutioneel buitengesloten. Dus die mogen geen eigen media hebben. En als ze die al hebben, worden ze die door Big Tech gecensureerd. Want dan wordt het als complotdenken weggezet of als populistisch wordt het dan afgeserveerd. Wat ook typisch is aan die nieuwe zuil, is dat hun argumenten eigenlijk nooit inhoudelijk behandeld worden. Dus als hun argumenten al aan bod komen, dan worden ze altijd karikaturaal neergezet. Als een stelletje onderbuiktokkies, hè, van de mensen ja, die alleen maar boos zijn. Oude, boze, blanke, witte mannen, waarmee ze eigenlijk bedoelen dat ze behoren tot een afgesloten tijdperk. En dat, nu, ja, dat het nu allemaal progressief en divers gaat worden. Je moet eigenlijk die geborneerde, zure mannen niet meer aan het woord laten. Zo wordt het een beetje neergezet. Ja, en ik wil juist wel dat ook de rationele argumenten, hè, dat die naar boven kunnen borrelen. En dat die getoond kunnen worden, dat die recht worden gedaan, dat die eer worden gedaan. En daarom heb ik deze briefwisselingen gestart.
Ja. En heb je nu het gevoel dat je door die brieven die extreme polarisering kan doorbreken?
Ja, een beetje. Want kijk, er zijn natuurlijk allemaal journalisten van allerlei kranten in Nederland. Nou, als ze ergens in een obscuur krochtje een of andere radicaal rechtse tweet kunnen opgraven en dat kunnen ze dat heel groot maken, nou dan doen ze dat meteen. Maar als het nu dus aan iets constructiefs en inhoudelijk wordt gebouwd, ja, dan proberen ze het dood te zwijgen. Dus ja, veel van die zogenaamde journalisten dragen eigenlijk de gestolen mantels van de intellectuelen. En wat ze eigenlijk doen, is activisme. Hè? Want als ze iets kunnen opgraven en dat breed kunnen uitmeten om mensen in een slecht daglicht te stellen, en zelfs uit context te trekken, en totaal te verkrachten en eenzijdig weer te geven, ja, dan doen ze het. Maar omgekeerd geven ze eigenlijk geen objectief overgave meer van overzichtsweergave van wat er allemaal speelt. Want dan zouden ze dit ook moeten behandelen. En juist dus de geslaagde poging om inhoudelijk in debat te gaan tussen links en rechts. Nou, dat proberen ze dan dood te zwijgen. Dus alleen al in de filtering en de selectie van de feiten die de zogenaamde journalisten naar voren brengen, zie je dat ze eigenlijk geen journalist zijn, maar activist. Hè? Ze willen de wereld niet duiden en omschrijven. Nee, ze willen de wereld via een ingrijpen in de informatie toevoer, willen ze zelf veranderen en zelf bijsturen. Nou, en dan kom je toch ook alweer snel op. Big Tech, hè, dus dat linkse sfeertje van Silicon Valley. Nou, dat heeft Mark Zuckerberg ook gewoon toegegeven tijdens een onderhoring laatst weer. Ja, ze selecteren ook op de nieuwsfeiten en de zoektermen die zij willen wat aansluit bij een toch behoorlijk links wereldbeeld, ja? Maar ja, dat is moeilijk om daar nog tegen op te komen. Dat kan eigenlijk al niet meer. Je kan er alleen maar een eigen zuil oprichten. Dat is het enige wat
je maakt een heel interessant boek met een even interessant uitgangspunt. Krijgt dat boek nu ook aandacht van journalisten met wie je het niet eens bent bijvoorbeeld? Wordt dit in de media opgepikt?
Nee, helemaal niet. Kijk, ik heb toen met Joël de Keulaar heb ik een heel goed gesprek gehad in de krant. Wat echt, ik had de wet ook tevoren gewaarschuwd. Wim van Rooij zei, nee, de Keulaar, je moet het niet doen, want die man gaat je heel raar wegzetten. Ik zeg, nou ja, ik ken hem niet. Ik wil iedereen gewoon onbevooroordeeld tegemoet treden. Dus laat maar gewoon doorgaan. Nou, er werd een uitstekend interview. Als ik van alle interviews die ik ooit gehad heb, vind ik eigenlijk die van de Keulen vind ik wel de beste. Omdat hij gewoon het meest onbevooroordeeld is. En gewoon, ja, gewoon objectief op de zaken af. Gewoon het live opgeschreven. En ik heb hem naar de hand nog wel een keer aangeschreven. Goh, is dit interessant voor je? Is dat interessant voor je? Maar hij heeft eigenlijk nooit meer op gereageerd. En ja, dan vermoed ik eigenlijk dat juist omdat het interview zo open en eerlijk was. En niet geframed. Dat hij door zijn linkse vriendjes gewoon op de kloot heeft gekregen. Ja, dat vermoed ik. En gewoon in het gesprek met hem is gewoon een hele aardige, redelijke vent en zo. Gewoon totaal niet dogmatisch. Het was gewoon echt een goed gesprek. Maar ja, dan achteraf, hoop je nog dat ze een keer aandacht geven aan wat je doet. En dan hoor je er geen flikker meer van. En dat is, nogthans, gewoon hoe het in elkaar zit, helaas.
Ja, nogthans is dit boek vrij uniek. En ik vind je uitgangspunt echt bijzonder interessant, omdat je denkt, ja, dit is echt wat we nu nodig hebben, dat iemand het aandurft om in gesprek te gaan met mensen met wie het per definitie oneens is. En dan krijg je die briefwisseling, wat toch ook wel een heel interessante vorm is, dan kan ik me toch niet voorstellen dat dit boek wordt weggezet als een politiek oncorrect boek of zo.
Ja, nee, helemaal niet. Maar kijk, hoe denken die mensen, hè? Zoals ik al zei, het zijn allemaal ideologische soldaten. Het gaat er niet om een objectieve weergave of een neutrale weergave van de werkelijkheid te presenteren aan hun lezerspubliek. 99 van de 100 zijn ideologische soldaten, omdat ze geld krijgen via subsidies en door het naschrijven wat de lezers toch al willen. Dus dat is eigenlijk die verzuiling in de praktijk, hè? Dus je moet dat gedachtegoed aanhangen, dan krijg je die subsidie niet klaar. Daar begint het al mee. Dus gaat iedereen dat gedachtegoed internaliseren en napraten, alleen al uit angst voor een baantje. En zeker in deze coronatijd, dan zie je in deze coronatijd nog maar een ander baantje te krijgen als je door een ideologische reden wordt uitgekikt. Dus dat wordt alleen maar erger en harder. Dus zo zit het dan. En dan probeer je er doorheen te komen met de objectieve, eerlijke analyse. Maar ja, zij denken dan van ja, Lucassen, ja, hij doet een eerlijke poging om in gesprek te gaan. Dus het zijn open, eerlijke briefwisselingen zonder framing erbij. Iedereen komt aan het woord op zijn eigen manier. Niemand wordt in een kader gepest. Maar ja, toch is die Lucas, die zegt vaak dingen die mensen toch kritisch laten denken over het systeem. En dat moeten we eigenlijk niet willen. Dus moeten we dit eigenlijk geen aandacht geven. Want ja, dan kan hij als persoon er misschien weer te goed uit naar voren komen. Dat moeten we niet willen.
Wat ik je wou vragen, je hebt met heel veel Nederlanders gesproken, maar je hebt ook met Vlamingen gesproken. Vertel eens met wie je gesproken hebt en hoe die gesprekken verlopen zijn.
Oh ja, natuurlijk. Dus in het boek heb ik bijvoorbeeld gesproken met Maarten Boudry, om maar iemand te noemen. En dat ging een beetje een discussie over pessimisme tegenover optimisme. Dus hij zegt van, nou ja, shit, hè, voorkom dat je in een soort cultuurpessimisme vervalt, want er zijn ook heel veel goede dingen aan de hand. Hè. Dus door de techniek is er minder armoede en de armoede die er is wordt minder intens ervaren, omdat natuurlijk ook heel veel wetenschappelijke ontwikkelingen ons leven aangenamer maken. En er zijn ook nominaal zijn er meer democratieën bijgekomen op de wereld. Dus het valt allemaal nog mee. Er is geen reden om al te pessimistisch te zijn. Ook al is de westerse wereld nu even in een wat moeilijkere fase. Maar op lange termijn maak je geen zorgen. Want hè, er zijn nog steeds langlopende hele goede ontwikkelingen. En ik breng daar dan meer tegen in van, nou oké, maar er zijn zoveel regimes die nemen weliswaar westerse verworvenheden over. Maar dat gaat dan puur om techniek. Hè? Dus bijvoorbeeld iemand die wil in een Mercedes rijden, liefst ook nog een witte Mercedes. Dan heeft die persoon status. En dat kan allemaal gemaakt worden. En dat kan allemaal verscheept worden met nieuwe technologie. Maar die tribale eerculturen, hè, waar eigenlijk status boven zelfontplooiing gaat, dat blijft natuurlijk allemaal nog wel bestaan. Hè? En het is niet dat een regime dat het westerse verworvenheden overneemt, dat het regime daarmee ook westerse gaat denken in essentie. En sterker nog, je kan wel zeggen dat er nominaal meer democratieën bijkomen. Maar wat wil dat nou zeggen? Je hebt tegenwoordig in Afrika al paramilitary corporations, hè, dus huurlingenlegers die al machtiger zijn dan de legers van nationale staten. Dat zien we in Europa wel. Hè. We democratiseren met z'n allen in Europa, maar we hebben eigenlijk steeds minder grip op ons monetair beleid. De ECB die bepaalt zijn eigen mandaat. Ja, de politie hobbelen een beetje achter de geldstromen aan en achter het groot kapitaal. Hè. Dus je kan nominaal meer democratieën hebben, maar wat zegt dat eigenlijk? Turkije is ook nominaal een democratie. Tja.
Je hebt ook een briefwisseling met Otman El-Hamouchi.
Maar ik wil graag nog even iets ter verdediging van Maarten Boudry zeggen, omdat hij zichzelf niet kan verdedigen. En ik kan wel zijn verhaal weergeven en mijn kritiek op zijn verhaal, maar hij heeft het niet om zichzelf te verdedigen. Maar er waren dus ook linkse mensen die zeiden van, ja, dat is eigenlijk niet eerlijk om met Maarten Boudry in gesprek te gaan, want hij is niet echt links. Maar daar ben ik eigenlijk niet mee eens. Want Boudry, die gelooft dus wel echt in verbetering. En hij gelooft ook echt in dat techniek het menselijk welvaartspeil ook omhoog kan brengen en omhoog kan stuwen. En heel veel van die zogenaamde linkse figuren, als je echt goed luistert naar heel veel van die linkse figuren, zit er vaak juist een soort conservatieve verheerlijking van de natuur onder. Zo van, eigenlijk moeten we in nobele armoede gaan leven en eigenlijk moeten we de luxe afwerpen en moeten de technologische verfijning afwerpen en weer sober gaan leven en dan zijn we weer puur en rein en dan komt het goed. Dus heel veel van die zogenaamde linkse critici, daar zit vaak juist wat ik juist niet progressief vind en wat ik juist niet bij de verlichting vind passen. Daar zit juist ook vaak een verheerlijking van nobele armoede op. Dus tegen dat afgezet vind ik Maarten Boudry zeker heel progressief. En dit gezegd hebben over Otman El-Hamouchi, die staat juist weer aan de andere kant. Die is duidelijk wat conservatiever. Maar bij hem ging het ook vooral om de vraag van het secularisme versus de islam. Omdat hij natuurlijk ook gezegd had van de N-VA is een bruine partij, want het is allemaal moslim, xenofobie. En daar ging de discussie met hem dus ook vooral over van is het niet heel reëel ook de kritiek op de islam? Je kan wel zeggen van, oh, ja, de islam mag allemaal vrijheden hebben in Europa. Maar ja, worden die vrijheden op een zeker moment dan niet tegen ons gekeerd en tegen ons systeem? Nou, is het puur een legalistische kwestie, van juridisch, van oh, welk wetje heb je? Of is het een demografische kwestie? Ja, verander het volk, nou, dan verandert ook de demografische samenstelling, dan verandert de cultuur vanzelf mee, en dan zullen uiteindelijk ook alle wetjes en rechtjes en regeltjes mee veranderen. Dus dat zie ik echt als een politiek-filosofische discussie met Othman, en juist niet als een juridische discussie. Want als je dat als een juridische discussie aanvliegt, ja, dan blijf je inderdaad zeggen, dan blijf je zitten op het punt van, ja, er is toch vrijheid van godsdienst, moslims hebben toch ook vrijheid van godsdienst, je hebt toch vrijheid van meningsuiting, nationalisten hebben toch ook vrijheid van meningsuiting, ja, dan blijf je op dat niveautje steken. Nee, het gaat erom, als je het volk verandert, dat gaat niet van dag op dag, maar op termijn krijg je ook allemaal cultuurveranderingen mee. En ja, als je dan hele grote cultuurblokken hebt die binnen een land uit elkaar drijven, ja, dan kan je ook geen rechtsstaat meer handhaven. Kan gewoon niet, dat is gewoon een utopie. Ja, dus daar gaat dat meer over. Dus het is geen rechtsfilosofische discussie, maar echt een politiek filosofische discussie.
Ja. Zit nu gewoon als conclusie eigenlijk, want we komen bijna bij het einde van deze podcast. Hoe heb je nu dit hele werk beleefd, dit schrijven van dit boeiende boek In Dialoog? Hoe kijk je daar nu op terug? Heb je het gevoel dat je toch een grens verlegd hebt, dat je misschien een grens uitgevecht hebt, zou ik beter zeggen, een polariserende grens hebt uitgevecht tussen links en rechts, of is dat nog steeds niet gelukt?
Nou, laat ik ten eerste beginnen dat ik heel positief ben over de reviews die er geschreven zijn. Dus zowel Herre Daalmans, die het boek op Doorbraak heeft besproken, als Peter Lambert van VVD, VVD Barneveld. Nou, die zijn er allebei heel positief over. En vooral omdat ze het heel inhoudelijk gelezen hebben. Dus aan die recensies kon ik echt merken dat ze echt als een roman hebben gelezen, zin voor zin, brief voor brief. En dat maakt me eigenlijk heel gelukkig. Kijk, niet iedereen zal het eens zijn met het boek. Juist omdat er ook zoveel botsende meningen in het boek staan. Maar dat hoeft ook niet. Maar in ieder geval kon ik wel uit zowel de review van Peter Lamberts op Veren of Lood, als die van Herre Daalmans op Doorbraak, kon ik opmaken dat ze het echt inhoudelijk echt bekeken hadden. En dat maakte mij als auteur dus al heel gelukkig. Hè? Dus ik ben vaak veel blijer met iemand die inhoudelijk er heel diep op ingaat, dan met iemand die zegt, ja, het is allemaal geweldig, en volgens mij kan uitleggen waarom het geweldig is. Dus dat vond ik wel heel fijn als auteur. En ja, wat ik al zei, het is echt een laatste lichtglimp op een tijdsgevricht dat zich nu achter ons sluit. Hè? Dus we hebben heel lang in een idee geleefd van, ja, je kan best wel van gedachten wisselen tussen links en rechts. Ook al ben je het niet eens. Nou, er waren dus nog mensen die die wereld nog kenden, en die nog vanuit die wereld de pen wilden oppakken. Maar die wereld, ja, die is nu voorbij. Die bestaat nou niet meer, want je zou maar eens met een fascist in gesprek gaan. Je zou maar eens met een communist in gesprek gaan. Nou ja, dus dat is nu klaar. Dus we gaan toe naar de nieuwe verzuiling. En ik ben de eerste die het gezien heeft. Want ik had het hier al 3 jaar geleden over verzuiling. En toen zeiden de mensen al van, ja, maar dat gaat nooit gebeuren. Dat is veel te oudbollig. Dus mijn boek is echt een lichtglimp van een tijdsgevricht wat zich nu achter ons sluit. Zo van, mensen zijn het misschien links of rechts, zijn het oneens en zijn het daarom in discussie. Maar dat is nu aan het verdwijnen. Je hebt nu die verzuiling. Maurice de Hond, die heeft dus al gezegd, dat is de belangrijkste Nederlandse opiniemaker en politieke onderzoeker. Opiniepeiler heeft al gezegd van, ja, verzuiling is gewoon real. Hè? Dat is gewoon real. Het is er gewoon. Ja, zo is het gewoon. En ik heb zoiets, een boek geeft dus een inzicht in een tijdsgevricht waarin mensen elkaar ridderlijk en onbevooroordeeld nog te woord konden staan. Dat kan nu niet meer. Want nu is het, oh, je gaat met die in gesprek. Ja, maar die is een communist. Dan geef je communisme een platform. Ja, maar dat is een extreemrechtse fascist. Daar mag je niet mee in gesprek gaan, hoor. Je geeft die ideeën dan platform. Dus dat idee van vrijheid van meningsuiting, zoals we dat kennen vanuit het natuurrecht, en zoals we dat kennen vanuit de westerse wereld, ja, dat is nu afgesloten. Dat verdwijnt. En door dit boek te lezen kunnen mensen nog een wereld beleven die nog wat opener was. Hè? Die nog wat inhoudelijker was. En nu gaan we dus toe naar Big Tech, wat hun eigen ideologische kader probeert te versterken via algoritmes, zoekmachineresultaten. We hebben dus nu een generatie aan mensen die dus geen intern geheugen meer hebben, die al hun kennis, ja, van de zoekmachine halen. Hè? Dan willen ze even iets weten. Oh, wat staat er over die persoon op social media? Nou, en dus niet meer van, oh, ik praat eens met hem. Wat vind jij van Piet? Oh, wat vind jij van Piet? Wat vindt zij van hem? Nee, ze zoeken het gewoon op sociale media op. Oh, dat is de consensus over die persoon. Ik wil niet buiten de boot vallen, dus dat zal ik dat wel volgen. Dat is het veiligst voor mijn carrièreperspectief. Dat is het veiligst voor mijn positie binnen de groep. Bam. Dus ik krijg een compleet andere dynamiek hoe mensen met kennis omgaan, met sociale relaties omgaan. En de big tech, ja, die zet iets op Wikipedia. Of extreem linkse editors zetten iets op Wikipedia. En big tech zet vervolgens Wikipedia op 1 of 2 of 3 van de zoekresultaten van de zoekmachine. Nou, en er staan gewoon complete leugens op over sommige mensen, waaronder over mij. En dan kom je met de bron aan van, ja, dit klopt niet. Want hier is gewoon de bronnen. Nou, dan tikt een extreem linkse moderator tikt dat gewoon weg, zonder enige discussie. Nou, daar ga je dan. Mm-hmm. En dat is alleen maar te counteren met boeken. Want een boek blijft altijd een inkijk in de tijd waarin het boek gemaakt is. Dat ligt gewoon op een nachtkastje, kun je openslaan. Dan ben je weer terug in 2020, toen het gemaakt is. En ja, dat zal Big Tech nooit kunnen overschrijven. Hè? Ze kunnen dus allerlei dingen aanpassen, maar dat is gemaakt, dat kunnen ze niet meer aanpassen. Dus daarom wil ik iedereen oproepen om het boek toch te kopen.
Dat lijkt me een heel mooi besluit, wat je zegt over de eeuwigheid in feite van een boek dat niet in vraag kan gesteld worden.
Ja, niet zomaar kan worden weggeëdit, afhankelijk van welke deugd dan weer de algoritme meester is, of die aan de knopjes van de zoekmachine zit over 2 jaar. Ja. Het boek blijft altijd wat het was toen het gemaakt is.
Ja, in dialoog, links en rechts.
Links en rechts in dialoog.
Sint Lucassen is een echt zeer interessant leesbaar werkstuk dat ik u geweldig aanraad. Bedankt, Sint, voor dit interessante gesprek. Tot de volgende keer. Dag.